Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
En daar gaan we nou over praten.
Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
Bernard Verwoerd. Hij groeide op in Grafhorst, nabij Meppel, in een gezin met 5 kinderen en wilde politieagent worden. Als kleine jongen had hij een levendige fantasie. Zo reed hij op de fiets met loeiende sirene door het dorp. Maar na de HAVO besloot hij op de ambulance te gaan werken. Maar switste toch naar HBO verpleegkunde. Stages waren erg schaars. Maar hij kwam aan de bak bij het VU in Amsterdam. Kwam op kamers op een boerderij, melkte de koeien en hielp het op de wereld zetten van jonge kalfjes. Hij werkte op de verpleegafdelingen, ging vervolgens naar de spoedeisende hulp, maar daarnaast werd hij reanimatiecoördinator en houdt hij zich bezig met alles wat te maken heeft met reanimatie en onderwijs. Het werk maakt dat hij snel volwassen werd en hem vormde tot wie hij nu is. Naast werk is het belangrijk om te ontspannen. Dan gaat hij met zijn vader erop uit om de grootste snoekbaarzen te vangen in de IJssel. Je was relatief jong toen je op de spoedeisende hulp ging werken. En je kwam uit een klein dorpje. Wat voor een impact maakte dat op jou? En toen in Amsterdam natuurlijk in het VU.
Ja, dat was eigenlijk wel best wel bijzonder. En dat zagen mijn collega's om mij heen eigenlijk ook wel. Dat ik relatief jong was. Een mooi voorbeeld is, ik had nog nooit gehoord van tiramisu of ik wist niet eens wat een kapotje was. Dus nou, dat zegt al iets over hoe je op dat moment bent. Maar ja, desondanks ja, was het eigenlijk toch wel heel leuk. En ook het heeft echt wel aan mijn ontwikkeling bijgedragen, zullen we zeggen.
Ja. De meeste mensen kennen de eerste hulp van de tv-series. Is dat te vergelijken?
Niet helemaal, vind ik. Tenminste, als het de televisieseries zijn, hoe ze zijn in Nederland en uit worden gezonden. Ja, dat is toch wel een soort van gescript. En de werkelijkheid is soms toch wel anders. Er wordt natuurlijk echt wel uitgekozen van, nou, wat zijn beelden wat we uit kunnen zenden en wat niet.
Kun je ons daar eens iets meer over vertellen, hoe het werkelijk toe gaat?
Nou ja, op de spoedeisende hulp, het is niet altijd even spannend als mensen denken. Maar nou ja, mensen die worden onwel buiten het ziekenhuis en worden naar het ziekenhuis toegebracht door de ambulance. Dan, als het heel ernstig is, krijgen we een vooraankondiging. Dus de ambulance die belt ons van, we willen iemand bij jullie presenteren. En dan gaan we aan de hand van dat telefoongesprek al een inschatting maken welk team zo iemand moet opvangen. Maar het kan ook zijn dat mensen zelf naar de spoedeisende hulp komen omdat ze een hulpvraag hebben. Nou, en dan gaan we eigenlijk aan de poort kijken van, nou, is dat iets wat op de spoedeisende hulp gezien moet worden of gewoon naar de huisarts kan. Dus het kan ook zo zijn dat we dan iemand weer verwijzen naar de huisarts. Maar we doen dat wel na een grondige beoordeling, zullen we maar zeggen.
Ja. Heb je ook op de ambulance gezeten?
Ja, dat was altijd wel een van de redenen dat ik verpleegkunde ging studeren. Omdat dat mijn doel was. Het leek me wel leuk om rond te scheuren op zo'n gele auto met zwaailamp en sirene. Maar ja, weet je, ja, mijn passie op dit moment ligt echt wel op de spoedeisende hulp. De ambulance doet hele belangrijke dingen. Ze doen ook echt levensreddende handelingen. Maar het is ook zo dat uiteindelijk komt iemand op de spoedeisende hulp. En daar begint dan hoofdzakelijk het gedokter van, nou, wat is er nou precies aan de hand? En ja, daar ligt op dit moment echt mijn hart. Dus ik heb die stap nog nooit gemaakt om richting de ambulance te gaan. Ondanks dat dat vroeger wel een droom was.
Ja, ja, precies. Ja, dat lijkt me een heel heftig beroep. Ik kwam een zin tegen in jouw website. De omstander maakt het verschil, niet ik op de spoedeisende hulp. Wat bedoelde je daar nou precies mee?
Ja, wat ontzettend belangrijk is, hè, vooral als het gaat om een reanimatie, dat omstanders op tijd herkennen dat het om een reanimatie gaat en ook de juiste handelingen daarbij uitvoert.
Maar hoe herken je dat als leek?
Ja, dat herken je enerzijds door gewoon een cursus te volgen. Dat klinkt een beetje heel erg gek. Maar heel vaak gaan mensen, ja, die zijn er natuurlijk helemaal niet mee bezig met zo'n situatie. En dan in één keer gebeurt het. En we weten dat in 20% van al die gevallen en niet op tijd wordt herkend dat het om een hartstilstand gaat. En eigenlijk het makkelijkste om het te herkennen is, dan heeft iemand geen ademhaling. Dus zodra er geen ademhaling is, ja, dan weet je eigenlijk ook dat het om een hartstilstand gaat. En dan is het ontzettend belangrijk wat de omstander doet. Dus ja, ik vind mezelf daarin geen held, omdat de omstander die de juiste dingen doet,
hij is de eerste die erbij is, bedoel
hij
je?
Is de eerste die erbij is, ja. En die het kan herkennen. En zo snel mogelijk eigenlijk moet beginnen met een reanimatie op een goede manier uit te voeren.
Maar wat is dat nou? Stel nou voor, ik maak dat mee, ik zie dat, er valt iemand neer. Wat moet je dan doen? Ik weet wel dat er natuurlijk een hele cursus aan vooraf moet gaan, maar die heb je niet. Je wilt toch helpen. Wat moet je dan, zou je dan in de eerste instantie aanraden?
Nou, dan zou ik als eerste willen aanraden om eerst te kijken of het veilig is voor jezelf. Daar begint het eigenlijk mee.
Hoe bedoel je dat?
Nou, altijd heel even kijken in welke situatie kom ik terecht en is de situatie voor mezelf veilig? Er zijn natuurlijk best wel situaties te bedenken dat de omgeving niet veilig kan zijn. Dus daar zou ik als eerste toch even bewust naar kijken.
Kun je daar
een voorbeeld geven? Nou, stel je voor, er zijn huisdieren bij betrokken. Ik noem maar een hond. Een hond vind je per definitie heel aardig. Maar zodra je maar met je handen aan het baasje zit, dan vindt hij je minder aardig. Dus op zich is het wel handig om daar dus altijd even kort naar te kijken. En als het dan veilig is, dan zou ik gewoon diegene bij de schouders pakken en vragen, gaat het? En dan heb je eigenlijk maar twee opties. Hij reageert op je of hij reageert niet. En zodra iemand niet op je reageert, ja, dan zou ik eigenlijk direct zorgen voor meer hulp. En in dit geval dus 112 bellen. En dan krijg je direct iemand aan de telefoon die je op dat moment ook helpt. Dus als je het op dat moment ook niet meer zo goed zou weten, dan kan je het gewoon vragen aan 112. Dat is een soort hulplijn.
Oh.
En die kunnen je dan ook helpen en die geven je goede adviezen.
Oh, dat wist ik helemaal niet. Dus dan gaat in feite de reanimatie al van start, maar dan door de telefoon.
Nou, zij gaan een vraag aan je stellen.
Ja.
En een van de vragen zal dus zijn, is er een ademhaling?
Ja.
Ja, en dan kan je dat het beste doen door de luchtweg te openen met je platte hand op het voorhoofd en twee vingers onder de kin. En dan goed de luchtweg openbrengen op die manier. En dat leer je dan wel in een cursus. Maar dus de luchtweg openen en dan voor 10 seconden te kijken of er een ademhaling is. En als er een ademhaling is, dan weet je één ding. Ja, het kan heel ernstig zijn, maar het is geen reanimatiesituatie. Ja, en dan zou je weer aan de meldkamer kunnen vragen, wat moet je dan doen? En dan gaan ze je advies geven. En zodra iemand ademt, zou ik zeggen, leg hem op zijn zij. Want dan houdt hij zelf zijn luchtweg open. En als er geen ademhaling is, dan wil het eigenlijk ook zeggen dat het een reanimatie is. En twijfel je, dan is het eigenlijk ook een reanimatiesetting.
Ja, ja.
Dus bij twijfel gewoon beginnen, zeg ik altijd. Want je kan nooit iemand dood reanimeren. Op het moment dat je begint op de borst te duwen.
Ja. En iemand, waar moet je dan op die borst duwen?
Ja, je zet je handen midden op de borstkas.
Oh, oké.
En dus daar waar jij vindt, dat is de midden, daar zet je je handen neer. En bij een volwassen iemand duw je dan 5 tot 6 centimeter de borst in.
Oké.
Dat eigenlijk.
Ik vind het geweldig.
Ja, het is ook geweldig.
Ja, ik heb er namelijk, laat ik het even afkloppen. Ik heb er nog nooit mee te maken gehad. En ik zou ook niet weten wat ik moest doen. Ik ga eventjes meteen door op jouw cursussen die je geeft over reanimatie. Daar staat ook bij dat je aan particuliere cursussen geeft. Hoe doe je dat?
Ja, dat klopt. Ik heb ooit Stichting Reanimatieonderwijs.nl opgericht om zoveel mogelijk mensen te bereiken die een reanimatiecursus willen volgen. Ja, mensen die kunnen zich inschrijven op de cursus en dan krijgen ze in 2,5 uur de vaardigheden. Dus 1, het herkennen van een reanimatie bespreken we. En dat is eigenlijk de keten van overleving. Daar kan ik straks nog wel wat verder uitdiepen. En ook de vaardigheid zelf. Dus de reanimatie en beademingen. En het gebruik van een AED komt aan bod.
Hak ik weer even in. Wat is een AED?
Ja, een AED is eigenlijk een onmisbaar apparaat tijdens een reanimatie. Het is een automatische externe defibrillator. En wat hij eigenlijk doet, het is een computer. Dus die gaat, zodra de plakkers worden opgeplakt, zo snel mogelijk kijken of er sprake is van een schokbaar hartritme. Op het moment dat er een schokbaar hartritme is, dus het hart, ja, er is eigenlijk een beetje ontregeld in de elektriciteit, zeg ik altijd. Ja. Reset heel even het hart om ervoor te zorgen dat het hart zelf weer gaat pompen. En hoe sneller je dat doet, hoe groter de kans dat dat ook lukt. We weten eigenlijk ook uit onderzoek dat hoe langer het duurt voordat de eerste schok gegeven wordt, hoe langer de reanimatie zelf duurt. Dus hoe langer je op de borst moet duwen. Dus okay. Hoe sneller mensen handelen, hoe korter de reanimatie duurt. En het allerbelangrijkste orgaan zijn onze hersenen. Dus we moeten er eigenlijk voor zorgen dat dat hart zo snel mogelijk zelf weer gaat pompen en de hersenen zuurstof krijgen. Want dat is natuurlijk het belangrijkste orgaan.
Ja, want ik vroeg me ook al af, als je iemand ziet vallen, hoe lang heb je dan eigenlijk om die behandeling te starten?
Nou, het allermooiste is op het moment dat je iemand ziet vallen, dat je dus iemand gaat aanspreken en kijk je of die op je reageert. En dat je dan eigenlijk direct kijkt of er een ademhaling is.
Dat is belangrijk,
ja.
Hè?
En eigenlijk, ja, je hersenen zijn zo gevoelig voor zuurstoftekort. Ik zeg altijd, ze sterven al binnen 2 minuten af. Dus het is eigenlijk van cruciaal belang. En daarom vind ik ook dat de omstander het verschil maakt. Dat die vroegtijdig, dat er een herkenning is van een hartstilstand. En ook eigenlijk op tijd en eigenlijk zo snel mogelijk dan gestart wordt met borstcompressies en beademingen.
Ja, ja. Die AED's, ik heb altijd het idee dat ze die allemaal alleen maar in het ziekenhuis hebben.
Ja, dat is dus inderdaad niet waar. In Nederland hebben we een oproepsysteem, Hartslag Nu. En in dat systeem kunnen eigenaren van een AED hun AED registreren. En zodra er dus een hartstilstand is of de meldkamer besluit dit is een reanimatiesituatie, dan worden first responders opgeroepen om zo snel mogelijk te gaan helpen bij een hartstilstand. En het kan dus zomaar zijn dat er dus bij jou in de buurt een AED hangt. En die kan je gewoon gebruiken.
Wat is een first responder?
Ja, een first responder is eigenlijk iedereen die geleerd heeft om te reanimeren. Basic life support. En dat kan dus een politieagent zijn. Het kan een brandweerman zijn. Maar het kan dus ook een burger zijn die dus een cursus heeft gevolgd. En zich heeft aangemeld in dat systeem Hartslag Nu. En iedereen die dus komt helpen bij een hartstilstand noemen we een first responder.
Perfect. En weten alle mensen wel dat dat kan? Dat je je daarvoor op kan geven? En heb je hem dan in je huis? Of hangt hij aan je muur? Of hangt hij buiten?
Bedoel je dan de AED?
Ja.
Ja, de AED die het mooiste is dat hij zeg maar buiten hangt. Er zijn mensen. Bijvoorbeeld aan mijn eigen huis hangt buiten een AED.
Ja.
Beschikbaar voor de buurt.
Waar woon je?
Ik woon in Noord-Schouwoude.
Oké. Okay.
Ja. En daar hangt bijvoorbeeld een AED aan de muur.
Super. Ja. Geweldig. Ik kreeg er een heel ander idee van. Oh ja, ik had nog een hele prangende vraag. En dat was, kan het ook kinderen overkomen? En wat doe je dan?
Ja, absoluut. Ook kinderen krijgen helaas wel eens een hartstilstand. En wat doe je dan? Eigenlijk dezelfde handelingen die je leert in een reanimatiecursus. Alleen wat we dan adviseren als het om een kind gaat, is dat we dan minder diep de borst induwen.
Ja.
Bij een volwassen iemand zeggen we nou duw 5 tot 6 centimeter de borst in en bij een kind 1/3. Maar tuurlijk komt het voor dat er af en toe een kind gereanimeerd moet worden, maar de kans is veel groter dat het een volwassen iemand is die gereanimeerd wordt. En ik zeg altijd, je hebt eigenlijk het meest last van de dingen die je niet hebt gedaan.
Ja.
Dus je moet je voorstellen op het moment dat iemand een hartstilstand krijgt, ja, dan is de paniek groot. En als je onvoorbereid bent, dan is de kans ook groot dat er niets gebeurt. Dus dat je dan dichtklapt. En daarom wil ik eigenlijk iedereen oproepen. Ga nou eens, als je erover nadenkt, ga nou eens een reanimatiecursus volgen. Omdat je daar echt binnen 2,5 uur leert om het op tijd te herkennen. Maar ook de juiste handelingen te doen, zeg maar. En dan is de kans ook veel groter dat je er ook echt daadwerkelijk gaat handelen.
www.stichtinganimatieonderwijs.nl
Het is www.stichtingreanimatieonderwijs.nl.
Oh, oké. Amaka vast.
Ja.
Ja, dat gaan we straks nog een keer zeggen. Help even onthouden. Je zei net iets van dat indrukken van die borst. Misschien wordt het een hele technische vraag, maar ik vraag me dan af, je hart zit niet in het midden. Wat gebeurt er dan met die beweging die je dan maakt?
Ja, dat is heel grappig. Heel vaak denken mensen dat het hart niet in de midden zit, maar links in de borst. Ja. Dus ik begrijp uw vraag. Maar het hart zit eigenlijk wel in de midden. Niet helemaal links, maar hij ligt vooral met het hart. Lijkt een beetje op een soort peervormige punt. En hij ligt met zijn punt naar links. Maar in principe ligt de hartspier gewoon midden in de borstkas.
De pomp, zeg maar.
Precies. En wat gebeurt er eigenlijk? Je duwt het borstbeen tegen de ruggenwervels aan. En daarmee duw je het hart leeg. En op het moment dat je de borst weer op laat veren, dan stroomt het hart weer vol.
Oh.
En dat doe je dan met een tempo van 100 tot 120 keer per minuut. Zodat het hart, je duwt hem leeg. En zodra je de borst weer laat opveren, dan stroomt het hart weer vol. Het is heel logisch.
Misschien even een vreemde vraag. Maar kun jij met tellen eens zeggen wat dan 100 keer per minuut is?
Dat is heel. Dat kan ik natuurlijk doen. Ik zou denken, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ongeveer.
Dat ritme.
Maar het belangrijkste is ook hier weer. Want soms worden er allerlei liedjes aangeleerd. Staying Alive enzovoort enzovoort. Maar ik ben van mening dat je als je stress hebt, dat het heel moeilijk is om liedjes te zingen. Dat is het laatste wat in je opkomt. Dus het is eigenlijk veel belangrijker om de telefoon op de luidspreker te zetten. En goed te luisteren naar de meldkamercentralist. Want er zit iemand aan de telefoon en die gaat hardop met je meetellen. Dus die gaat tellen 1, 2, 3, 4, 5. Dus het is veel belangrijker om daarna te luisteren. Of als er een AED is, om naar de AED te luisteren. Want sommige AED's geven namelijk ook een akoestisch signaal om het tempo van die reanimatie aan te geven.
Perfect, geweldig. Nog even een andere kant van jou. Dat vond ik ook zo leuk. Je bent natuurlijk ook als verpleegkundige inzetbaar geweest bij evenementen. En daarbij was de Vierdaagse in Nijmegen.
Ja, inderdaad. Ja, ik ben ooit, toen ik nog verpleegkunde deed, kwam ik bij het Rode Kruis in Kampen. Dus daar waar ik ben opgegroeid. En daar ben ik ooit in aanraking gekomen met de Vierdaagse in Nijmegen, maar destijds als blarenprikker. Dus ik zat lekker op mijn knietjes in de weilanden. Samen met Defensie waren we dan de voeten aan het verzorgen van mensen die blaren liepen.
Het zal wel een apart sfeertje zijn.
Absoluut, absoluut. En dat noemen ze het Vierdaagse virus. Die had ik absoluut te pakken. Toen werd ik verpleegkundige. En toen ik verpleegkundige werd, toen kwam ik bij de medische dienst van het Rode Kruis terecht. En dat heb ik een aantal jaren gedaan. En uiteindelijk ben ik dus in de organisatie terechtgekomen. Heb ik een jaar of 9. Heb ik de hele medische dienst voor de Nijmeegse Vierdaagse mogen organiseren. Dus daar zat heel erg een verschuiving in.
Je kunt vrij natuurlijk bedenken wat ik nu ga vragen. Heb je hem zelf wel eens gelopen?
Nee, ik heb hem nog nooit gelopen. Dus ik ben er al wel 19 jaar heen geweest, maar nooit gelopen. Dus ik ben eigenlijk van plan om in 2025 om hem eens te gaan lopen. Dus ik ben gestopt dus met het organiseren van de medische dienst. Maar ik dacht, nou, het is wel goed om dan de 20ste editie zelf te wandelen. Dus ik ben nu aan het kijken of ik een startbewijs kan bemachtigen. En als ik die krijg, dan ga ik hem lopen. Maar ik ga hem sowieso lopen. Dus met of zonder startbewijs lopen ga ik hem.
Leuk, hou je in de gaten.
4 keer 50 kilometer, ik zie er nu al tegenop.
Ja, dat wordt oefenen. Je hebt ook iets met onderwijs geven.
Absoluut.
Je bent ook echt een docent in hart en nieren.
Ja, absoluut.
Maar hoe kwam het nou dat je in die passie ontwikkelde voor die reanimatie? Hoe kwam dat nou?
Ja,
want je hebt zoveel onderdelen van het verpleegkundige leven gedaan.
Ja. Ja, eigenlijk gewoon omdat je dagelijks geconfronteerd wordt met mensen die gereanimeerd worden. En ja, ik vraag eigenlijk altijd aan de omstander of aan familie van, nou, vertel mij nou eens, wat is er nou precies gebeurd? Ja, en dan gebeurt het ook, hoor je regelmatig terug, dat mensen niet de juiste dingen gedaan hebben. En dan denk ik, oh, dat is zonde.
Neem eens een voorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld dat mensen doordat ze in paniek zijn geraakt naar de buren zijn gegaan die niet thuis waren. Toen gingen ze maar bij de volgende buren kijken. Kwamen ze terug, dachten ze, nou, het gaat nog steeds niet goed. We leggen mensen rechtop zetten, tegen het gezicht aan slaan. Nou, en toen dacht ik, ja, ik geef er zoveel trainingen binnen het ziekenhuis in. Waarom geef ik het eigenlijk niet buiten het ziekenhuis? Dus dat is één drijfveer. Maar ik vind het ook heel erg belangrijk. Ik heb een passie voor mijn vak. En ik vind het ook heel erg leuk om dat over te dragen aan andere zorgprofessionals. Dus ik geef wel reanimatietraining aan leken. Maar ik doe dat ook echt aan collega's binnen het ziekenhuis. Maar ook bij ambulancediensten.
Die weten dat niet? Zijn daar toch in
Ja, maar trainen blijft belangrijk. Dus het is ook ontzettend belangrijk om te blijven trainen. Dus ja, als je één keer iets hebt geleerd, moet je vaardigheden bijhouden. Mm. En tuurlijk weten ze wat ze moeten doen. Maar ja, ze moeten het ook een keer ergens geleerd hebben. Dus maak ik me ook heel erg hard voor.
Ja, en je hebt natuurlijk de grote jongens, hè? De ambulance en de brandweer.
Ja.
Hoe zijn verschillen die trainingen dan met voor particulieren?
Nou, kijk, enerzijds ervaring. Hè? Als je op een ambulance werkt, heb je natuurlijk al veel meer ervaring dan als je daar niet werkt. Ja, en de inhoud van de training is natuurlijk compleet anders. Kijk, bij de brandweer, die doet eigenlijk hetzelfde als de first responder. Hè? Dus de reanimatietraining zal daar niet zo heel erg verschillend zijn. Maar ambulanceverpleegkundigen die gaan daar met een heel ander doel heen.
Ze gebruiken dezelfde middelen? Allemaal zo'n AED?
Nee. Die gebruiken echt die gebruiken een defibrillator. Die doen alles wat de AED doet, doen ze zelf. Die denken vooral na over de oorzaak van de reanimatie en hoe kunnen we dat omdraaien. Dus dat zijn echt twee verschillende werelden.
Ja, inderdaad. Dat had ik niet verwacht.
Ja, en ik begeef me dus in twee verschillende werelden. Dus enerzijds veel trainingen aan leken, maar ik doe dat ook aan professionals. En ja, dat combineren we dan. Dus de ervaring die ik heb, ja, die neem ik natuurlijk naar beide locaties mee.
Ja.
En dat maakt onze trainingen, of mijn trainingen, soms ook anders dan andere trainingen.
Het is heerlijk om jouw passie te horen over zo'n belangrijk onderwerp. Wil je alsjeblieft nog even je website noemen?
Ja, dat is www.stichtingreanimatieonderwijs.nl.
Dankjewel dat je er was.
Graag gedaan. Met plezier.
Dit was Cultuurburen. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.